Dit is mijn God. Liefde zo groot voor een ieder bestemd. Vader in de hemel, wij danken u voor uw liefde, voor uw trouw en uw goedheid. En we zien uit naar wat u voor ons heeft. Heer, dat we in alle openheid, in alle eerlijkheid kunnen zien, kunnen horen wat u voor ons heeft. En we zien uit naar wat u gaat doen deze avond in Jezus' naam. Amen. Ik heb echt zin om vanavond het woord met jullie open te doen en te duiken in Gods woord. Want ik geloof echt dat hij iets voor ons heeft, voor ieder van ons, zoals we hier zitten. Ongeacht je achtergrond, ongeacht je cultuur waar je uitkomt, ongeacht of je nou veel in de kerk komt, of hier misschien wel voor het eerst bent, of überhaupt voor het eerst in een kerk. Want Gods woord gaat over kerkmuren heen. Gods woord gaat over landsgrenzen heen. Gods woord is van alle tijden en van alle plaatsen. En daar willen we ook in gaan grasduinen, zou ik bijna zeggen. Daar willen we in spitten om te kijken wat God voor ons heeft. En ik wil je ook gewoon vragen van, ontspan daarin en vraag jezelf eens af van, oké, wat zou God voor mij kunnen hebben vanavond? En we gaan lezen over een man uit de Bijbel die een hele bijzondere ontmoeting heeft. En dat heeft hij in de woestijn. En zijn naam is Mozes. En ik wil gewoon eens met jullie kijken van, wat gebeurt daar nou eigenlijk? En hoe beïnvloedt dat zijn leven? En wat betekent dat voor ons? En even een stukje context. Wat gebeurt hier? Mozes die groeit op in een tijd dat zijn volk, de Joden, die zijn slaven. Die zitten in Egypte, die moeten hard werken, worden mishandeld. Zwaar werk. En de farao in die tijd, die ziet met leden ogen aan dat het volk maar groter wordt en groter wordt. En hij verzint een bizarre wet. En zegt, alle jongetjes die worden geboren, die moeten worden gedood. En dat is de tijd waarin Mozes wordt geboren. En zijn moeder, die denkt van, nou dat gaat niet gebeuren. En die houdt dat jongetje thuis, die beschermt hem. En uiteindelijk kan ze hem niet meer houden. Het kereltje is niet meer te houden. En ze maakt een mandje, ze stopt hem daarin. En als een wanhopige moeder in een laatste wanhoopsdaad drukt ze hem de rivier in. En dat is het enige wat ze nog kan verzinnen. Maar Mozes die wordt gevonden door de dochter van de farao en hij groeit op aan het Egyptisch hof. En hij is dus een prins. En hij groeit op bij een van wat op dat moment een van de meest ontwikkelde volken was van die tijd. Hun bouwkunst, hun wetenschap, het stond op een hoog niveau. Ook oorlogsvoering, daar waren ze meester in. En daar groeit hij op. En zo rond de leeftijd van 40 jaar besluit hij op enig moment eens bij zijn volksgenoten te gaan kijken. En wat hij ziet is dat een van zijn volksgenoten wordt mishandeld, wordt in elkaar geslagen door een Egyptenaar en hij bedenkt zich niet. Hij slaat die Egyptenaar dood, begraaft het, zand erover, klaar. En de volgende dag dan ziet hij twee volksgenoten ruzie maken en hij spreekt ze daarop aan en dan zegt een van zijn volksgenoten van ja, of ga je mij soms ook doodslaan? En Mozes beseft dat hij ontdekt is, hij vlucht, hij komt in Midian terecht, de farao wil hem ook doden. Daar trouwt hij uiteindelijk. En hij hoedt daar 40 jaar lang de schapen van zijn schoonvader. En op dat punt zijn we aanbeland. Hij is dan zo ongeveer rond de 80, Mozes. En daar wil ik het verhaal oppakken en met jullie gaan lezen. Je mag je Bijbel erbij pakken, Exodus 3, of meelezen op het scherm. Exodus 3 vanaf vers 1. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik ontvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald, om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Maar Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn. Heeft mij naar jullie toegestuurd. Tot zover. Ik vind het een wonderlijk verhaal. En Mozes is schaapsherder. En de afgelopen 40 jaar is hij bezig geweest de schapen van zijn schoonvader te weiden. Dag in dag uit. De woestijn in met die beesten achter je aan of voor je uit. En dan loop je daar door de stof, het hitte. 40 jaar lang. Dag in, dag uit. En dan, op zomaar een dag, gebeurt er iets bijzonders. En ik geloof dat in eerste instantie Mozes niet eens opkeek dat daar die struik in brand stond. Want met de verzengende hitte, of misschien wel door blikseminslag, heeft hij denk ik regelmatig brandjes gezien. Maar wat intrigeert is dat de struik niet verteerd wordt. Een fikse brand. Dan de stem. Mozes. Mozes. Hier ben ik. En het is goed om te weten dat God in de 400 jaar die voor deze gebeurtenis spelen, heeft God niet zichtbaar opgetreden, heeft God niet merkbaar gesproken. Want de laatste keer was in Genesis 49 vers 3, dat hij tegen Jacob zei van, vrees niet om dat land Egypte in te trekken, want ik ga met je mee. En ik zal je ook weer dat land uitleiden. Dat was 400 jaar daarvoor. En nu geeft hij Mozes de opdracht om dat volk uit te leiden. God doet een belofte. God komt zijn belofte na. God is trouw. Dit is mijn God. God is trouw. Hij belooft wat hij doet. 400 jaar is het stil geweest, of althans, zo lijkt het. Want wat ik niet heb verteld is dat toen de farao de wet afkondigde, de Hebreeuwse jongetjes moeten worden gedood, toen hebben de kraamvrouwen, de vroedvrouwen of verloskundigen, hoe je ze ook noemt, die hebben gezegd van, maar dat gaan we niet doen. Want zij kenden de Heer. Dus God was wel degelijk ook in Egypte aanwezig, bij de Israëlieten. God vervult zijn belofte. En dan die stem. Mozes. Mozes. Ik heb gezien hoe mijn volk lijdt. Ik heb hun jammerklachten gehoord. Ik weet hoe ellendig ze eraan toe zijn. God ziet, God hoort, God weet. God daalt af in een brandende struik. 400 jaar is het stil geweest en dan spreekt God. En wat ik zo mooi vind, is daarbij die berg Horeb, vrij vertaald verlatenheid, eenzaamheid, desolaat. Mozes alleen met zijn schapen in die eenzaamheid. Daar zoekt God hem op. En misschien herken je dat wel in je eigen leven, dat je al lange tijd niets van God hebt gehoord. Dat je misschien wel de stenen uit de straat bidt, maar dat de hemel van koper lijkt. En dat je zegt dan, hoe dan? Heer, waar zit u? Waar bent u? Maar God zoekt Mozes op. In de verlatenheid, in de eenzaamheid verschijnt God. Hij ziet, hij hoort en hij weet waar je doorheen gaat. God daalt af om zich na 400 jaar opnieuw kenbaar te maken. God daalt af om te laten zien van ja, maar ik ben er ook voor jou. En dan verschijnt God als vuur. In sommige vertalingen staat, de struik stond in lichter laaien. Niet een of ander laf kolenvuurtje, nee, vuur. God had ook kunnen verschijnen als wind of als donder en bliksem. Nee, hij komt als vuur. Vuur boeit, vuur trekt. Bij de zomerdag, vuurkorf aan, je kunt er uren naar kijken. Maar vuur benader je ook op gepaste wijze, want vuur kan branden. Je kunt je pijn doen, maar in dit geval, Mozes, doe je schoenen uit, je sandalen uit, want je staat op heilige grond. Vuur verandert de omgeving. We kennen wel, denk ik, allemaal die beelden van een grote natuurbrand. Alles is dood, alles is zwartgeblakend. Er is geen leven meer. Maar na verloop van tijd ontstaat er nieuw leven, nieuwe vegetatie. Er groeien planten en bloemen die daar voorheen niet waren. Er ontkiemen nieuwe dingen, beesten komen terug. Nieuw leven. En dat vind ik mooi, want verderop in de Bijbel staat, God is een verterend vuur, maar deze struik wordt niet verteerd. Alsof God tegen Mozes wil zeggen, ik laat mijn volk niet ten onder gaan. Ik laat mijn volk niet verteren door de ellende waar ze doorheen gaan. Ik ga ze eruit halen. Ze zullen niet verteerd worden door de mishandelingen en de zware last die ze moeten dragen. Ze zullen niet verteerd worden. Prachtig beeld dat God hier aan Mozes laat zien. Maar God zegt hier ook tegen Mozes, het is 40 jaar ben jij bezig geweest met de schapen van een ander. Het waren niet eens zijn eigen schapen. 40 jaar lang heb je dingen gedaan voor een ander. En dat is op zich helemaal niet verkeerd om eens wat te doen voor een ander. Maar 40 jaar lang de schapen van een ander. En dat herken je misschien wel in je eigen leven, dat je zegt van ja, maar ik ben zo druk met de dingen van een ander. Ik kom aan mezelf nauwelijks toe. God ziet. God hoort. God weet waar jij zit. God daalt af naar Mozes. En laten we eerlijk zijn. 40 jaar daarvoor heeft hij nog een Egyptenaar vermoord. Mozes is een moordenaar. Maar God daalt af naar hem, een moordenaar, en zegt, Mozes, ik heb jou nodig in mijn plan. God had het misschien wel alleen kunnen doen, daar ben ik van overtuigd, maar God kiest ervoor om mensen te gebruiken in zijn plan. Hartstikke mooi. Mozes, ik heb jou nodig. God is oneindig heilig. Maar hij is ook oneindig genadig. En dat is denk ik voor ons als mensen best wel eens lastig te pakken. Als er onrecht is, dan weten we precies hoe wij dat als mensen moeten oplossen. Maar God gaat daar bovenuit en zegt van, ik kan jou gebruiken. Daarmee praat God het niet goed, maar hij wil je wel gebruiken in zijn plan. En afgelopen week hoorde ik het verhaal van een Amerikaanse vrouw. Ze was voor de 6e keer zwanger. En in Amerika is het heel gebruikelijk dat je het geslacht van het kind weet. En in Nederland soms ook, maar soms ook niet. Dat is een beetje zo. Maar in Amerika is dat gewoon, dan weet je dat gewoon. En toen deze vrouw werd gevraagd van, joh, je bent voor de 6e keer zwanger. Wat wordt het jonge meisje? Toen zei ze van, ik weet het niet. En ik wil het ook niet weten. Want ik geloof dat ik het kind krijg waarvan God vindt dat de wereld het nodig heeft. Mooi. Waarvan God vindt dat de wereld het nodig heeft. Als dat voor ons allemaal geldt, dan betekent dat God ons nodig heeft. Dat hij je wil gebruiken in zijn plan. Zoals God afdaalde naar Mozes en zegt, Mozes, ik heb je nodig. Zo heeft hij ons, zo heeft hij jou en mij nodig in zijn plan. En hij zegt feitelijk tegen Mozes, ja, ik wil je iets nieuws geven. Besef je echt de impact van wat hier gebeurt? Want wil je echt pakken en in bezit nemen wat God voor je heeft? God zegt, ik zend jou, Mozes. Ja, als je nergens voor leeft, dan sterf je voor niets. Een zinvol bestaan is veel beter dan een geslaagd leven. Kijk, als God een plan heeft, dan heeft hij het einde ook bedacht. 400 jaar eerder zegt hij tegen Jacob, ik leid je ook weer uit. En dat moment komt nu. Hij had het einde al bedacht. Mozes als een wanhoopsdaad van de moeder. Het kindje in de rivier, in een mandje. Maar God had het einde al bedacht. Maar hier ook, Mozes krijgt een opdracht. Ga en haal mijn volk uit de ellende. En als je uit Egypte komt, dan dienen jullie mij hier bij deze berg. God had het einde al bedacht. Als hij een plan heeft, dan heeft hij het einde ook bedacht. Prachtig. Op zomaar een dag, met schapen, verschijnt God. God wil inbreken in onze gewone levens, op zomaar een dag, om ongewone dingen te doen. En zijn wij nog bereid om te stoppen en te onderzoeken, zoals Mozes die struik onderzocht, van hé, wat gebeurt daar? Zijn wij nog bereid om te stoppen en te kijken wat God voor ons heeft? Zijn wij nog bereid om te onderzoeken, of zijn we te druk met schapenweiden van een ander? En ik kan me goed voorstellen dat Mozes verheugd is geweest over het plan van God. Goed plan, God, dat gaan we doen. Totdat God zei, maar Mozes, ik zend jou. En Mozes die begint te sputteren en die zegt, nou, dacht het niet. Dat gaan we niet doen. Wie ben ik, zegt Mozes, wie ben ik? En wat ik zo treffend vind in dit stuk is dat God Mozes helemaal niet probeert te overtuigen. Nou Mozes, ik vind jou geschikt om deze 5 dingen. Helemaal niet. God zegt, ik ben bij je. Dat is genoeg. God zegt, ik ga met jou mee. Dat is genoeg. Mozes is hier niet nederig, want echte nederigheid heeft helemaal niks te maken met een slecht zelfbeeld. verderop in dit verhaal, we hebben het niet gelezen. Maar dan vraagt God aan Mozes, wat heb je in je hand? En een herder, die had een staf. Dat was sowieso om in het ruige landschap houvast te hebben en goed je weg te kunnen vinden. Maar het was ook een wapen tegen wilde dieren. Het kenmerkte Mozes wie hij was. Die staf, dat was zijn identiteit. En God zegt tegen hem, gooi die staf op de grond. En die staf die verandert dan in een slang. En daarmee laat God al zijn macht zien dat God over leven en dood gaat. Maar het gaat ook verder. Hij zegt tegen Mozes, ik wil dat jij het slechte zelfbeeld wat je hebt van wie ben ik, dat je dat aflegt, dat je dat afgooit. En ik snap ergens wel dat Mozes een beetje huiverig was om naar de farao te gaan, want je kunt ook in Genesis lezen dat de farao, de Egyptenaren, die hadden een hartgrondige hekel aan herders en alles wat herder was. Dus ik snap wel dat Mozes ergens zoiets had van, nou, ik liever niet. Maar God, die zegt van, joh, het gaat er helemaal niet om wie jij bent. Het gaat er helemaal niet om wie jij denkt te zijn. Of wie anderen zeggen dat je bent. Gooi je staf op de grond. Gooi je identiteit maar op de grond, want ik wil je iets nieuws geven. Maar als jij krampachtig vasthoudt aan iets wat jij denkt te zijn, en je moet het loslaten, dan kan dat pijn doen, want je bent verkrampt. Loslaten doet pijn. Gooi het maar op de grond, zodat je handen open gaat. Je handen open gaan en kunt ontvangen wat ik voor jou heb. Dat is wat God hier zegt. Mozes, ik wil je iets nieuws geven. Je houdt krampachtig vast aan je identiteit. Wie ben ik? Wie ben ik? Misschien ben je vanuit je jeugd wel opgegroeid met het idee, joh, dat wordt nooit wat met je. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat kan jij niet. Laat maar los. En dat doet pijn. Want het is voor Mozes, het was vertrouwd. Dat is wat hij de afgelopen 40 jaar had gedaan. Herderen met een staf. Laat maar los. Ik wil je iets nieuws geven. Dat is wat God hier zegt. Maar wie zal ik zeggen dat mij gestuurd heeft, zegt Mozes. Wat is uw naam? Het is een vraag van Mozes. Als je oppervlakkig leest, ja, dan is het de vraag naar de naam van God. Maar het is veel meer een vraag naar het karakter van God. Wie bent u, vraagt Mozes eigenlijk. Wat kenmerkt u? En dan zegt God, ik ben. Ik ben die er zal zijn. Ik ben die ik ben. En ik ben niet degene die jij denkt dat ik ben. Want Mozes, hij had ongetwijfeld over God gehoord. Maar dat is iets anders dan God echt kennen. God daalt af naar Mozes, zodat Mozes God kan leren kennen wie hij echt is. En wat ik net zei, als God een plan heeft, dan heeft hij het einde ook bedacht. En God heeft een plan. En ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, plan met mijn leven, het is allemaal zo groot. Hoezo richting voor mijn leven? Maar jaren later, vele jaren later, zou God opnieuw afdalen. Zou hij afdalen als mens? In de persoon van Jezus, zijn zoon. In het evangelie van Johannes kunnen we lezen dat tot 7 keer toe Jezus zegt, ik ben. Dan zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Als je van mij eet, heb je genoeg. Ik ben het licht voor de wereld. Als mijn licht in de wereld gaat schijnen, dan zul je de wereld in een ander perspectief gaan zien. Dan zal de wereld veranderen. Ik ben de deur voor de schapen, zegt Jezus. Ja, ik wil je toegang verlenen. Tot de eeuwigheid. Ik wil je toegang geven tot alles wat ik heb. Het is voor jou. Ik ben de goede herder. Ik wil voor je zorgen, zegt Jezus. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. Ik schenk jou het leven, zodat jij het leven kan vieren ten volle met alles wat ik voor je heb. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je richting zoekt in je leven, misschien dool je ook al wel voor je gevoel 40 jaar lang in de eenzaamheid. Of misschien heb je het wel heel goed voor elkaar. Gaat het financieel goed, maar ervaar je een leegte. Sta je op een kruispunt, moet ik links of rechts? Of kom je maar niet van die rotonde af en dwaal je rond? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En tot slot zegt Jezus dan, ik ben de wijnstok. Ik wil dat je productief bent, ik wil dat je vruchtbaar bent, dat je uitdeelt van wat ik voor je heb. Wat ik je geef, dat mag jij van uitdelen. En de Joden die er in die tijd naar Jezus stonden te luisteren, was het klip en klaar. Zij hoorden de echo vanuit Exodus naar zich toe komen. Want die kenden zij letterlijk die schrift uit hun hoofd. En zij hoorden daar, ik ben. En zij pakten stenen op om Jezus te stenigen, want het was godlastering. Dat kon niet in die tijd. Maar Jezus gaat tussen hun door en Jezus zegt ermee eigenlijk, ik ben die er zal zijn, is geopenbaard in mij. Ik ben die er zal zijn, dat ben ik, zegt Jezus. En hij is afgedaald zoals God afdaalde naar Mozes om Mozes op te trekken en te zeggen, moordenaar of niet, schaapsherder of niet, ik ga je richting geven. Zo is Jezus afgedaald en gezegd van ja, maar ik wil jou op de voeten zetten. Wie ben ik? Ik zal het je vertellen wie jij bent. Je bent van mij. En ik heb een plan met je leven. En dat klinkt heel groot, maar ik ben ook gekomen, ik ben ook afgedaald om in het klein met jou aan de gang te gaan. Want ik weet, ik zie en ik hoor waar jij doorheen gaat. Ik weet, ik zie en ik hoor hoe het gaat in jouw huwelijk. Hoe de relatie is met jouw kinderen. Hoe je morgen weer bij het koffieapparaat op kantoor staat en de flauwe grappen weer over je worden uitgespuugd onder de mom van dit is kantoorhumor. God weet, God ziet en God hoort. En hij is gekomen om jou op je voeten te zetten. Te zeggen, ik ga jou nieuwe richting geven. Ik heb iets nieuws voor je. En ik wil dat graag samen met jou doen. Maar zijn er misschien momenten in je leven geweest dat je zegt van, ik ben zo druk geweest met het weiden van de schapen van een ander. Ik ben zo met mezelf bezig geweest. Wie weet hoeveel brandende struiken ik al gemist heb. Zou het kunnen zijn dat vanavond hier een struik brandt voor jou en dat Jezus zegt van ja, maar let dan op, zie het. Ik brand voor jou, mijn hart brandt voor jou. Niet om je te verteren, maar om tegen je te zeggen, het zal je niet neerdrukken, het zal je juist niet verteren. Ik ben gekomen om je te beschermen. Ik ben gekomen om je te omarmen en nieuwe richting te geven, nieuw perspectief. Jezus is afgedaald omdat je nodig bent. Je bent hier niet toevallig, sowieso niet toevallig vanavond. Maar je bent hier ook niet toevallig op de wereld. Je bent niet een foutje, je bent geen ongelukje. Je mag er zijn. Want God heeft jou nodig in deze wereld. Amen. Ik wil afsluiten met gebed. En ik wil daarin ook je de kans geven om te zeggen van joh, misschien is vanavond wel die brandende struik die ik al die tijd gemist heb. Ik heb Jezus nodig in mijn leven. Ik heb nieuwe richting nodig. Nieuwe focus. Ik ben zo druk geweest met de dingen van alle dag. 40 jaar lang ben ik bezig geweest met de zaken van een ander. En dan wil ik je ook de gelegenheid geven om tijdens het bidden even kort je hand op te steken. Dat doe je niet voor mij, maar het is de hand die je uitsteekt naar God. En zegt van ja Heer, hier ben ik. Ik wil echt dat u afdaalt in mijn leven. In mijn situatie. En u ook de kans geven dat alles wat u gezien heeft. Alles wat u gehoord heeft en alles wat u weet. Om dat een plek te geven. Dat ik verder kan. Samen met u. Zullen we bidden? Onze ogen sluiten. Ja, prachtige God, trouwe Vader, wat is het heerlijk om te horen dat als u een plan heeft, dat u het einde ook bedacht heeft. 400 jaar eerder had u al gezegd van ik zal jullie er ook weer vandaan leiden. En na 400 jaar was u daar en zei u tegen Mozes, ik hou mijn belofte. Ik ga doen wat ik heb beloofd en ik heb jou nodig, Mozes. Een moordenaar wordt op zijn voeten gezet, krijgt een nieuwe opdracht. Ga, want ik ga met je mee. En Mozes probeert het van alle kanten. Ja, wie ben ik dan? Ja, ik ben erbij. Ik ga met je mee. Heer, u had het einde al bedacht. Toen u begon aan deze wereld. En uw zoon daalde af. Niet voor één persoon, maar voor ons allemaal. En Heer, wat is het goed om te weten dat u weet, dat u ziet, dat u hoort, maar u begint met spreken. En u roept ons bij naam. En dan kan het maar zo zijn dat je hier zit en dat je voor jezelf tot de conclusie komt van ja, het is al zo lang stil in mijn leven. Of die eenzaamheid, ik kan er niet meer tegen. Ik heb zoveel mensen om me heen, maar ik ben eigenlijk gewoon alleen. Wie ben ik? Misschien wordt het tijd dat alles wat er over je uitgesproken is, alles wat er tegen je gezegd is, van ook uit je, van je opvoeding, misschien wel dingen over je uitgesproken. En wordt het vanavond tijd om dat af te leggen. Gooi het maar op de grond. En dat doet pijn als je er al zo lang krampachtig aan vasthoudt. Maar Jezus zegt tegen jou van gooi maar op de grond. Zodat je handen open gaan om te kunnen ontvangen wat ik voor je heb. Jezus is gekomen voor ons allemaal. Ook voor jou. En hij wil afdalen in je hart en zeggen van ja, ik heb het gezien. Ik heb het gehoord en ik weet het. Kom maar mijn kind. En samen gaan we verder. En als je dat wil, dan mag je even kort je hand opsteken. En dan wil ik ook voor je bidden. Zijn er mensen die dat willen? Ik heb je hand gezien, vooraan. Zijn er meer mensen? Ja, daar achterin. Ik heb jullie hand gezien. Ook daar aan de linkerkant. Ik heb je hand gezien. Zijn er meer mensen? Ik heb je hand gezien daar. Ik wil voor jullie bidden. Jullie mogen je handen naar beneden doen. Ja, trouwe Vader, wat is het goed. Dank u wel dat u vandaag de dag nog een God bent die spreekt. En die zegt van, ik wil met je optrekken. Dank u wel voor de handen die omhoog zijn gegaan. Al die jaren hebben ze misschien rondgedoold. Hebben ze de brandende struiken gemist. En nu, hier vanavond, openbaart u zich opnieuw aan hen. Vader God, we zijn zo dankbaar dat u trouw bent. Dank u wel voor deze mensen, Heer. Bevestig de keuze die ze gemaakt hebben in hun hart. Heer, dat ze samen vanaf nu verder mogen gaan met u. Dat ze daar ook ja, in durven uit te stappen, verder mogen gaan. Vader God, zegen hen daarin. In Jezus' naam. Amen.